Goedemorgen allemaal. Ik vind het gewoon fijn om weer bij u te zijn. De derde keer in 4 weken. En de eerste keer toen stond ik hier en toen vertelde ik ook dat ik zo ziek was. Nou, achteraf bleek dat ik een longontsteking had. Waar ik nog steeds een beetje mee kamp. Maar desalniettemin ben ik blij dat ik hier bij u mag zijn en uitgenodigd ben om 3 keer tot u te mogen spreken. Het is altijd een voorrecht als je, wat is toch heerlijk om van de Heer Jezus te getuigen en de mensen die worden voor je klaargezet. 3 keer mocht ik komen en ik kreeg wat opmerkingen, want er waren hier een aantal mensen geweest, die waren bij de 10 dagen van Herman Boon geweest in Aalsmeer, in de Leg. En uiteindelijk daarvan hadden ze gedacht van, we moeten Jan van der Vissers 3 keer vragen. En ja, ik hoop dat u het zult begrijpen, in 3 keer kan ik niet vertellen wat er in zo'n 10 dagen allemaal gebeurt. En ik heb ook gehoord dat er hier wat probleempjes in de gemeente waren, maar ik heb niet gewild daarvan te weten verder, opdat ik niet gehinderd word door voorkennis en ik dingen ga zeggen, omdat ik het gehoord heb. Maar als je die dingen weet, dan wil je graag na 40 jaar christenervaring in allerlei zendingsorganisaties gewerkt te hebben en in kerken gewerkt te hebben, oudste geweest te zijn en voorganger geweest te zijn, dan zou je zo graag nog veel meer willen vertellen. Zou je zo graag iedereen bij de hand willen nemen. Door die woestijn waar je doorheen gaat als dat gebeurt. En de Bijbel zegt dat het gaat gebeuren. Scheuringen moeten er zijn. Opdat de beproefdheid van ons geloof getest kan worden. Dus het is niet vreemd. Het begon al in de eerste eeuw. Moet je nagaan. Toen al. Laat staan nu. En hoe kom je daar doorheen? En ik heb 2 keer geprobeerd. En ik weet niet of dat u goed bevallen is, maar ik heb 2 keer geprobeerd om te spreken over intimiteit. Want daar gaat het om mensen. Ik kan u gewoon zeggen, als die passie voor Jezus er niet is, verlies je alles. Dan kunnen de preken nog zo mooi zijn en de redenatie is nog zo goed. Maar als er geen passie is voor Jezus, verlies je alles. En dat is het enige wat ik tegen u eigenlijk kan zeggen. En natuurlijk heb ik me voorbereid. Een van de dingen die we met 10 dagen bidden en vasten doen, is ook afsluiten met avondmaal. En ik vind dat altijd het moment suprême. Dat is het mooiste moment van de 10 dagen. En daar gebeuren dingen. En dat is niet omdat Jan van der Vis dat mag doen. Dat is gegroeid zoals we het daar doen. Ik ga u straks dan nog wel wat van vertellen. Maar we doen het nu anders omdat Rian het avondmaal zal bedienen. Maar daar gebeuren zoveel dingen in dat avondmaal. Daar vinden genezingen plaats. Daar vinden bevrijdingen plaats. De laatste kreeg ik nog een e-mailtje van iemand. Die had toen pas Jezus ontmoet na 10 dagen in het avondmaal. Toen liet Jezus zich aan haar zien. En het was het mooiste moment, zei ze, van die 10 dagen. En dat gaan we dadelijk doen met elkaar. Het avondmaal is veel sterker dan de traditie die wij eraan geven. Want het is geen traditie. Het is een opdracht van Jezus zelf. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik nog een paar dingen zeggen. Want ik heb me natuurlijk voorbereid. En ik zat net te denken daar. En denk, ik wou dat ik Paulus was. Toen Paulus ergens was en afscheid mocht nemen, toen hij daarvoor het laatst was, toen kon hij doorgaan tot 's nachts 3 uur. Weet je nog, het verhaal van dat jongetje wat uit het raam viel. Omdat hij ze zo graag van alles wilde meegeven, alles wilde vertellen, zoveel wilde waarschuwen over al die wolven die de gemeentes inkomen. En dat zou ik ook wel willen. Maar daar heb ik de tijd niet voor. Maar ik heb wel een paar kleine dingen die ik nog even met u wil doornemen. En dan ga ik eerst even naar Marcus 16. Marcus 16. Marcus 16. Vers 15. En hij zei tot hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken, zal het hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Daar laat ik het even bij. Dat zijn de tekenen die de gelovigen zullen volgen. Op zieken zullen ze de handen leggen. Demonen zullen ze uitdrijven. En in tongen, in klankentaal, het ligt er maar aan welke vertaling je gebruikt, zullen ze spreken. En ik ga nu niet praten deze ochtend over de doop met de Heilige Geest, maar hij is zo wezenlijk. Want die passie voor Jezus, waar ik het altijd over heb, die kan er nooit zijn zonder die doop met de Heilige Geest. En gelukkig over 14 dagen, dan is het Pinksteren. En ik hoop dan dat u hier een dienstknecht van de Heer hebt, die gaat spreken over de doop met de Heilige Geest. En mochten dan hier mensen zijn die nog niet vervuld zijn met de Heilige Geest en nog niet in tongen spreken, dat ze allemaal vervuld zullen zijn met de Heilige Geest en in tongen zullen gaan spreken. Want lieve mensen, zonder de Heilige Geest red je het niet. Je redt het niet. Je wil het wel, maar je redt het niet. Wij mensen kunnen dat niet. We hebben de Heilige Geest nodig en dan niet een doop die 33 jaar geleden heeft plaatsgevonden, maar die iedere dag weer plaatsvindt. Dat je iedere dag weer laat vullen met de Heilige Geest. Maar één keer is de allereerste keer. En dat je dan ook die tongentaal gaat gebruiken, lieve mensen. Ik zou niet kunnen zonder die tongentaal. Door alle jaren heen, met alles wat ik heb mogen doen, het smokkelen en weet ik veel, de gevaarlijke dingen die ik heb mogen doen. Maar het maakt niet uit, ook vandaag heb ik het nodig om in tongen te spreken. Om mijn geloof op te bouwen, zoals de Korinthebrief dat zegt, 1 Korinthe 14 vers 4. Om je geloof op te bouwen, staat daar. En ik heb geen tijd om over die tongentaal te... Het zal de gelovigen volgen. Het geldt voor de gelovigen. En ik heb er verder geen tijd voor. Maar ik wil u één ding vertellen. Toen ik Herman Boon ben gaan dienen, toen op een gegeven moment, toen zei hij, Jan, zou je hem ook eens willen helpen bij het kinderkamp? Want Herman Boon heeft zomers, in augustus, heeft hij ook nog een kinderkamp. En 4 jaar geleden ben ik Herman gaan helpen bij het kinderkamp. En ik wist best wel dat ik leuke dingen kan delen met kinderen. Ik kan natuurlijk, omdat je als smokkelaar, je kan hele spannende verhalen erin gooien en die kinderen die genieten ervan. En dat gebruik je alleen maar om ze daar te hebben waar ze moeten zijn, bij de Heer Jezus. Dus ik wist best wel dat ik dat kon. Maar ja, toen ging ik dat doen en ik vond het allemaal best wel spannend. Want we doen met dat kinderkamp, ja, velen weten niet wat 10 dagen bidden en vasten inhoudt, maar ja, daar gebeurt alles wat we net hebben gelezen in Marcus 16... Maar op dat kinderkamp doen we precies hetzelfde. En daar gebeuren van die geweldige dingen. En ik moet u zeggen, 10 dagen bidden en vast is geweldig om te doen. Als je ziet al die bevrijdingen die plaatsvinden. En al die ontmoetingen met Jezus die plaatsvinden. Maar een kinderkamp is nog veel fijner. Dat is heerlijk om met kinderen te werken. En ik weet, in die allereerste keer kwamen kennissen die ik van vroeger nog kende uit de kerk. Die kwamen ook hun kinderen brengen. Ze zeiden, nou Jan, ik weet niet of ik het goed te doen. Ik breng ze maar. Want wij hadden van de week vrienden op bezoek en die zeiden, ja, al onze 4 kinderen zijn naar kinderkampen geweest. Maar geen van die 4 wil de Heer Jezus volgen. Ja, en ik weet dan ook niet wat er gebeurd is in die levens van die kinderen. Maar één ding weet ik wel. Als je met kinderen werkt, moet je ze niet alleen de Bijbelverhalen laten weten, hoe belangrijk die ook zijn. Maar je moet ook kinderen Jezus laten ontmoeten. En als ze dan later volwassen zijn en misschien de weg zijn kwijtgeraakt, dan komt er altijd weer dat moment dat ze Jezus hebben ontmoet. En daar kunnen ze dan op teruggrijpen. En voor kinderen zo wezenlijk. En toen was ik dan daar de allereerste keer. En toen hadden we het ook die, ik weet nog dat het op een ochtend was. En er zitten dan zo'n 75 van die kinderen voor je. Want het zijn 2 groepen van 75. Dus je doet 2 keer. Dan zitten in 2 verschillende gebouwtjes. En ik vertel over de tongentaal. Niet wat ik nu niet doe, maar gewoon uitgelegd hoe dat in elkaar zit. Ja, en dan sta je daar. En ik heb u dat ook wel eens gezegd, met ook als je bijbels gaat smokkelen, dan weet je, je vertrouwt God, anders ga je niet. Maar als je dan die grens staat, dan gaan die knieën wel een beetje zo, hoor. Nou, dat had ik ook toen ik daar voor die kinderen stond, zo'n 75 van die kinderen. En ik had ze het een en ander over de tongen verteld en ik denk, ik zei, weet je wat, want een van de belangrijke dingen van de tongentaal, dat is mijn persoonlijke mening. Ik heb helaas geen tijd om uit te leggen waar het allemaal zo belangrijk voor is. Want ook op mijn zendingsreizen kon ik de tongentaal gebruiken en werden mensen genezen omdat ik niet wist waarvoor ik moest bidden. Maar het allerbelangrijkste vind ik, en zo begin ik altijd mijn gebed, dat ik in tongen ga bidden om de Heer Jezus te vertellen hoeveel ik van hem houd. Want als ik het in het Nederlands doe, dan zeg ik, Heer Jezus, ik houd van u. Ik houd heel erg veel van u. Ik houd heel, 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 heel erg veel van u. En ik haal de blinkende morgenster erbij. En nou weet ik veel al. Ik denk, daar kom ik niet uit. En toen zo ineens, jaren geleden, kreeg ik het in de gaten. Ik denk, ik moet de Heer in tongentaal gaan vertellen hoeveel ik van hem houd. Ik weet dan wel niet wat ik zeg, maar hij is er blij mee. Dus ik had die kinderen uitgelegd. Hoe de tongentaal, ik zeg, en dan ga ik bidden dat de Heer ons gaat helpen. En dan gaan we de Heer Jezus vertellen hoeveel we van hem houden. En ik met mijn knieën ging, ik denk, wat gaat er dadelijk gebeuren, weet je. Ik zeg, en als ik dan in tongen ga bidden, dan gaan jullie met me meedoen. Nou, dat deed ik. Dus ik begon even te bidden en toen ging ik in tongen bidden. Het mooiste geluid wat ik in mijn leven heb gehoord was dat moment. Die hele zaal van kinderen begon in tongen te spreken. Toen gingen de kinderen naar huis op zaterdag. En toen zei ik tegen Herman, het was de eerste keer, Herman, ik zeg, ik zou die ouders wel eens wat mee willen geven. Want er zijn nu dingen met die kinderen gebeurd. Maar die kinderen die komen weer thuis in hun situaties. Dus op het grasveld, al die ouders, toen ze de kinderen kwamen ophalen, nog even bij elkaar geroepen. En toen vertelde ik wat we zo al hadden beleefd met elkaar. En onder andere ook over die tongentaal, omdat ik de ouders wilde uitdagen. Ga nu met je kind 's avonds voor je gaat slapen. Niet alleen wat lezen of praten, of wat is er gebeurd vandaag en al die dingen meer. Maar ga even met hem in tongen bidden. Of met haar. Ga even met dat kind in tongen bidden. En toen ik dat vertelde, omdat ik echt bewogen ben voor kinderen. Want ik vind dat wij als ouders het zo gemeen doen. Alles uit winstbejacht. Ons hele leven. De hele maatschappij is op winstbejacht uit. Ik bedoel, ik zag nu van de week zo'n stom sigaretje. Zo'n ijzeren sigaretje op het journaal. Dan denk ik, waar zijn we mee bezig? De kinderen op de lagere school, die weten nog niet eens of het wel veilig is. Dan denk ik, waar zijn we mee bezig? In zo'n maatschappij groeien onze kinderen op. Dan kan ik zo vreemd. Dus ik werd een beetje emotioneel op dat moment. En toen kreeg ik een e-mail van een mevrouw. En die was heel erg boos op me. Dat emotionele gedoe en dat spreken in tongen, waar staat dat? Dat geloof ik helemaal niet. En tellen. Nou, ik heb die lieve mevrouw een hele lieve e-mail teruggestuurd en verteld hoe ik het beleefde. En een jaar later, vlak voor het volgende kinderkamp, kreeg ik van deze mevrouw een e-mail om vergeving te vragen. Ze zegt, u vertelde dat er zoveel met de kinderen gebeurd was. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat zal wel. Dat zal wel even duren en dan gaat het wel weer over. Maar ze schreef in die e-mail, ik heb aan mijn zoontje gezien. Dat hij is nog steeds dezelfde van toen hij terugkwam van het kamp. Totaal veranderd. En daardoor ben ik gaan zoeken. En wilde ik eens wat meer weten van die tongentaal. En moet ik u vergeving vragen, want het was helemaal waar wat u zei. Kinderen hebben het nodig, wij hebben het nodig. En waarom doen we het dan niet? Omdat we hebben vandaag bevrijdingsdag, maar we zijn niet vrij. We schamen ons zo voor elkaar, weet ik, een beetje raar, we zijn niet lekker vrij. Terwijl God ons bedoeld heeft om helemaal vrij te zijn. Helemaal vrij. En dan word je pas gelukkig als je maar, zeg ik wel eens, ja, het wordt opgenomen, ik moet nou heel erg voorzichtig zijn. Ja, ik zeg het netter. Dan komen er wel eens mensen met die 10 dagen en hebben ze wat strijd en moeite met die tongentaal. En weet je hoe dat komt? Omdat ze niet vrij zijn. Ze altijd weer denken, ja, maar diegene die daarnaast me staat, of die andere die dat hoort, wat moet die dan wel niet denken? Of weet ik veel. En dan zeg ik, mensen, Je moet maling hebben aan de hele wereld. En voor dat woord maling gebruik ik dan een ander woord. Je moet maling hebben aan de hele wereld. En je alleen maar richt op Jezus. Daar gaat het om. Daar gaat het om. En om hem gaat het. Om hem draait het. Om hem te ontmoeten aan het eind van het leven. Daar gaat het om. Om hem te ontmoeten. Wat een feest zal dat zijn. En daarom vraagt hij aan ons. Om vrij te zijn. En helemaal voor hem te gaan. Die passie voor hem te hebben. Maar het doen met de instructies die hij geeft. Want die doop met de Heilige Geest. Die is er niet voor niets. Ik zeg altijd. Het is net als met een... Als je opgeleid wordt tot timmerman, dan kun je de beste opleiding tot timmerman hebben gehad. Maar als je geen kist met gereedschap meekrijgt, heb je niks. Hoe kun je timmerman zijn als je geen klophamer hebt? Of een zaag, of een bijtel, of een schaaf, of weet ik veel wat dan ook. En God geeft met die doop, met de Heilige Geest, je alles wat je nodig hebt. Alle gaven van de Geest, die zitten erin. Alles. Woorden van kennis, woorden van wijsheid, genezing, tongentaal, het zit er allemaal in. En God geeft dat niet voor niets. Die zegt niet, ik doop jou met die Heilige Geest om het in dat hokje te stoppen en jij gaat het er niet uithalen. Hij geeft je die kist met gereedschap, met het grote verlangen dat jij eruit gaat halen. Alles is voor jou. Alle gaven zijn voor jou. Allemaal. Voor iedereen, want God weet dat we het nodig hebben. Want lieve mensen, ik wil jullie zeggen, je redt het niet. Je komt in grote problemen. Als je de dingen die God aan je wil geven. Niet neemt. Ik zeg ook wel eens. God geeft het als een cadeau. Maar je moet het wel uitpakken. Je moet het wel doen. En dat is best wel spannend. En ik weet niet. Ik heb geen idee hoe dat hier in de gemeente is. Maar ik wil dat gewoon toch even kwijt. Mensen, ga ervoor. Ga ervoor. Want niet ieder die tot mij zegt, Heere, Heere. Maar wie de wil doet van de Vader in de hemel, zegt God. Het is geen spelletje. Het is ook allemaal genade. Want anders dan stonden we en zaten we hier niet. Het is allemaal genade. Maar God wil wel dat we hem dienen met ons hele hart. Met het verlangen om gelukkig te worden. Want anders word je nooit gelukkig. Dan kun je een aardig leventje hebben gehad. Aan het eind van het leven zeg je, nou, wat is mooi geweest. Maar wil je echt gelukkig worden? Wil je echt vol van de passie van Jezus zijn? En met hem gaan leven? En dan wordt het leven spannend. Dan wordt het één grote uitdaging. Niet altijd makkelijk, maar wel altijd fijn, omdat hij erbij is. En wat is dan fijn om altijd bij hem te kunnen schuilen? Want hij is zo geweldig lief. En ga niet in op eigen inzicht. Heeft iemand de herziende statenvertaling bij zich? Toevallig. Mag ik hem even? Dan ga ik even naar Judas. En die staat net voor Openbaring, hè? Het is zo belangrijk. Ik las het toevallig ook vanochtend in mijn stilzijn bij de Heer. Maar het is zo ontzettend belangrijk, lieve mensen. Om soms ook vertalingen te gebruiken. En de herziende statenvertaling vind ik in datgene wat ik ga lezen veel sterker dan de NBV die ik gebruik. Vers 17 van Judas 1. Maar u geliefden, herinner u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. En dat zijn niet de ik noem maar eventjes met alle respect voor Paul de Leeuw, niet zulke soort mensen bedoel ik. Die spotten met alles en iedereen. Die bedoel ik niet, maar ze zitten ook in de gemeente die het gewoon niet serieus nemen. Dat zijn spotters. Als je het niet serieus neemt met God, dan ben je een spotter. Als je het niet echt serieus met God neemt, dan zit je ernaast. En dan klopt het niet. En die komen. Waarom? Ik snap het ook niet. Waarom hebben sommige mensen zin om kerkje te spelen? Waarom hebben sommige mensen er zin in om in zwarte kleren een grote hoede en... Maar het is er. We weten het. Ik zeg niet dat zij die spotters zijn, want het kunnen ook hele oprechte kinderen van God zijn. Maar waar het mij om gaat, het enige wat ik ermee wil zeggen, lieve mensen, ga voor Jezus.
Ga voor Jezus. En dadelijk hebben we het avondmaal met elkaar. En dan gaan we ook beleven wat Hij voor ons gedaan heeft. Maar er zullen spotters komen. Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar uw geliefden, bouwt u uzelf op in het allerheiligst geloof. En dan, en daar ging het me even om, en bid in de Heilige Geest. En bid in de Heilige Geest. De NBV, die maakt er wat anders van. Ik denk dat de vertaler daar niet helemaal begrepen heeft waar het om ging. En bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God. En verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Maar bid in de Heilige Geest. Bid in de Heilige Geest. Laten we de dingen van God verwachten. Wat uw problemen ook zijn, persoonlijk of in de gemeente. Maar laten we het van God verwachten. Oké. We gaan naar, ik heb nog veel meer wat ik zou willen zeggen, maar ik ga avondmaal met u vieren. Inleiding tot het avondmaal is wat langer dan u misschien gewend bent. En het avondmaal, zoals ik in de 10 dagen daarin mag dienen, is ontstaan. Is door God geregeld, heb ik niet zelf verzonnen. Ik dacht niet, laat ik het nou eens anders doen dan we het in de gemeente doen, in de kerk doen. Maar God ging dingen doen. En ja, 10 dagen is natuurlijk anders, dat moet ik wel zeggen. Je bent 10 dagen aan het bidden, aan het vasten, er is veel aanbidding. Je eet niet. Na 4 dagen, als dan de pijn in je hoofd een beetje voorbij is, dan ga je God ontmoeten en er gebeuren allerlei fijne dingen. Wat ook ontzettend belangrijk is natuurlijk in die 10 dagen. En als je dingen van God wil, dat we ook iedere keer maar zeggen, zonde beleiden mensen, zonde beleiden, beleid je zonde. En vergeef elkaar. Dat zijn allemaal van die aspecten die in die 10 dagen bidden en vasten gaan plaatsvinden, waardoor God vaak van die geweldige, fijne dingen kan doen. Maar dat wil niet zeggen dat je alleen maar dan het avondmaal kunt vieren en die zegen ontvangen als je in de 10 dagen bidden en vasten bent. Het kan ook gewoon, ook deze ochtend, en dat wil ik u echt zeggen, dat u anders gaat kijken naar het avondmaal. Anders dan. En begrijp ik best wel, we nemen er nu wat meer tijd voor, maar niet altijd, want dan is het eerst een preek en dan moet ook nog even 10 minuten het avondmaal. Dan zit het in een andere setting, maar ik zou u willen dan, als u dat gaat doen, ook in die 10 minuten setting, dat u veel gerichter gaat denken aan datgene wat u aan het doen bent als u het avondmaal gebruikt. Dat avondmaal is door God ingesteld, het is geen liturgie. Het is niet door mensen bedacht. Het is Jezus zelf die het heeft ingesteld. En ik wil met u gaan naar Lucas 22. En ik hiphop even heen en weer van Lucas naar Johannes. Lucas 22. Vers 14, daar begin ik. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit paasmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen paasmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Jezus verlangt ernaar, ik heb er hevig naar verlangd, moet je nagaan, ik heb er hevig naar verlangd dit paasmaal met jullie te vieren. Het is een verlangen van Jezus. Misschien zegt u, nou, ik weet niet hoe u erin staat, maar vaak is het ook, vaak als er wat probleempjes zijn ook in de gemeente, dan is het avondmaal ook nog best een moeilijk punt. Maar lieve mensen, het gaat om Jezus. En hij heeft ernaar verlangd om avondmaal met u te hebben. Hij. En hij, dat kan ik u ook zeggen, hij houdt veel meer van u dan u ooit van hem zult kunnen houden. Hij is helemaal gek van u. Hij is trots op u. Hij vindt u geweldig. Hij wil zo graag dat avondmaal met u vieren. En hierna, na het avondmaal, gaat Petrus in de fout om hem 3 keer te verloochenen. Dus je hoeft niet foutloos te zijn. Hij verlangde om met Petrus avondmaal te vieren. Hij verlangt ernaar om met u het avondmaal te vieren. Nou, als hij ernaar verlangt, dan is het toch... ja, o, Heilige Geest, werk in onze harten dat we het zullen beseffen... dat we u blij maken, als wij ook blij zijn... om dadelijk het avondmaal met u te vieren. Weet je, het is ook Jezus die het instelt. Wat ik al zei, het is niet van mensen. In het spanningsveld in de gemeente, 1 keer in de maand... in kerken soms 1 keer in de 3 maanden... of vergadering doet dan iedere zondagavond. Het maakt niet uit, maar ik begrijp best... dat daar toch een stukje traditie in gaat zitten, een stukje liturgie. Maar ik hoop dat je gaat beseffen in de stilte dadelijk bij het avondmaal dat het veel meer is. En dat het een ontmoeting is met Jezus. Dat zijn bedoeling is. En hij heeft het ingesteld. En hij zegt ook, doe dit telkens opnieuw. Doe dit telkens opnieuw. Er staat niet 1 keer in de maand, er staat niet 1 keer in de 3 maanden, er staat niet iedere zondagavond, er staat, doe dit telkens opnieuw. En ik daag de mensen uit om dat avondmaal vaker te vieren dan alleen maar in de zondagdienst. Wat is het niet fijner als je vrienden op visite hebt om bij je te komen eten. En waarschijnlijk is dat wel een stukje brood. En waarschijnlijk staat er ook een flesje wijn. Wat is het dan niet fijn, zeker als je van eenzelfde gemeente bent, om eerst voor je gaat eten het avondmaal met elkaar te vieren. Weet je, het bewaart je voor heel veel negatief gepraat. En dat is 1 van de grootste problemen van de gemeente van Jezus Christus. Negatief gepraat. En ik weet het ook niet, maar het is veel makkelijker dan positief praten. Als ik de mensen uitdaag om dat avondmaal vaker te gebruiken, ook thuis, als man en vrouw, of met je kinderen. Het is geweldig om dat wapen te hanteren, want er zit veel meer in dan u misschien ooit heeft beseft. En ik krijg daar natuurlijk ook e-mails over en fijne reacties van mensen. Er was 1 mevrouw die schreef, u daagde mij uit, ik had een probleem. Ik was er niet vanaf na die 10 dagen. Maar ik ben iedere ochtend in mijn eentje avondmaal gaan vieren. En na 3 weken was mijn probleem opgelost. God verlangt ernaar, Jezus verlangt ernaar om het avondmaal met u te vieren. Want daar zitten zulke symbolische waarden in. En die symbolische waarden worden realiteit in de geestelijke wereld. En daar gaat het om. Het is een geestelijke strijd. Het is een realiteit in de geestelijke wereld. Nou, moet ik u even meenemen naar Openbaringen. En ik zou het fijn vinden als u bepaalde dingen eventjes opschreef of als u het kunt onthouden, maar dat u thuis nog eens eventjes rustig na kunt kijken. Want ik moet eventjes wat delen vanuit Openbaringen, zodat u dadelijk in het avondmaal iets gaat begrijpen wat van wezenlijk belang is. En daar staat in Openbaringen 4 vers 6. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens die van voren en van achteren 1 en al oog waren. Ze zagen echt alles. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had het gezicht van een mens en het vierde leek op een vliegende adelaar. Elk van de 4 wezens had 6 vleugels met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze, heilig, 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 heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Maar wat moet ik nu met een leeuw en een stier en een mens en een adelaar? Wat wordt daarmee bedoeld? Wie liggen daar nu voor die troon om hem te aanbidden dag en nacht? Nou, dat zijn u en ik en al die heiligen die al gestorven zijn. Er komt een moment dat we met elkaar, met miljarden, hem zullen aanbidden. En hoe hebben we hem leren kennen? We hebben hem leren kennen door de evangelisten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De kern, de verhalen van Jezus. Daardoor hebben we Jezus leren kennen. En wat is nu zo mooi? Leeuw. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw. En dat betekent, Matthäus ziet Jezus als de leeuw. De koning van Israël. De leeuw is de koning. Dus Matthäus laat zien dat Jezus de koning is. De leeuw. De tweede is een jonge stier, is een rund, dat is Marcus. Die laat zien Jezus als een dienstknecht. Als een os die rondloopt om te malen. Als een rund wat is om te ploegen. Als een dienstknecht. Marcus laat Jezus zien als een dienstknecht. Lucas, de derde, had een gezicht als een mens. Lucas laat Jezus zien als een mens. Als een 100% mens. Dat is het evangelie van Lucas. En Johannes, de vliegende adelaar. Nou, de adelaar laat zien dat Jezus de Zoon van God is. Hij is echt God. Hij is 100% God. En hij kan net als een adelaar. Boven de storm. Ook boven deze gemeente. Er kan een geweldige storm woeden. En hij, Jezus, is daarboven. Hij kan boven die storm. Hij hoeft niet in die storm te zijn. Hij is daarboven. Doordat hij ziet wat hij wil doen. En dan duikt hij ineens erin. En daar is hij. Daar waar je hem hebben wil. Daar waar hij nodig is. Daar waar je hem hebt uitgenodigd. Daar waar jouw hart open is om hem te ontmoeten. Want daar gaat het om. Jezus als de Zoon van God. Hij is echt God. Nou, dan neem ik u mee naar Johannes. Dan weet u het, hè? Lucas is de mens. Jezus als de mens. En Johannes als God. En dan neem ik u mee naar Johannes. Johannes 18. Johannes 18, vers 1. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe samen met een cohort soldaten en dienaren van de hoge priesters en de fariseeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg, wie zoeken jullie? Ze antwoordden, Jezus uit Nazareth. Ik ben het, zei Jezus, terwijl Judas zijn verrader erbij stond. Toen hij zei, ik ben het, deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Onze vertaling is een beetje een zwakke vertaling. Ik ben het staat daar. Maar de Engelsen die kunnen dat zo mooi zeggen. Dan zegt Jezus, I am. Ik ben. En herkennen we dat? Ik ben. Waar gebeurde dat? Bij de brandende braamstruik. Als Mozes man met God aan het praten is. Als ze dan aan mij vragen, hoe heet die? Wat moet ik dan zeggen? En dan zegt God tegen Mozes, zeg dan maar. Mijn naam is Ik Ben. En op het moment dat Jezus hier zegt, I am, ik ben, knallen ze tegen de grond. Hier was werkelijk de Zoon van God aanwezig. En als je met foute gedachten bij de Zoon van God komt, in zo'n setting, dan hou je er niet uit. Dan kun je er niet tegen, dan val je. Je valt of door zijn heiligheid, en dat kan ook. Je kunt ook vallen door de onreinheid die hier plaatsvindt. Maar hier laat Jezus zien dat hij waarlijk God is. Op het moment dat hij uitspreekt, ik ben, vallen ze achterover.
Het is werkelijk God. Je kan het je niet voorstellen. Het is God die zoveel van jou en van mij houdt, dat hij bereid is naar het kruis te gaan. Om voor jou en voor mij de prijs te betalen. Maar ik neem u nu mee naar Lucas. Lucas 22. Lucas 22 vanaf vers 39. Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Nou, dat gebeurde 3 keer over, zegt Matthäus. Maar in de Hebreeënbrief, daar staat ook dat in Hebreeën 5 vers 7, in die dagen dat hij op aarde leefde, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit die angst verhoord, maar hij heeft het gedaan met luid geroep. Dus als wij dit stukje lezen, ik weet nog niet waarom de vertalers en de schrijvers het geschreven hebben zoals het er staat, maar ik wil het even opnieuw lezen. En dan begin ik weer bij vers 39, want dat is de werkelijkheid die daar plaatsvond in die hof van Gethsemane. Jezus de mens, hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie niet in beproeving komen. Hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver en knielde daarna neer om te bidden. En hij bad: Papa! Papa, ik trek het niet. Papa, ik ben bang. Ik durf niet meer. Papa, help me. Help me alsjeblieft. Papa, als u wilt, neem die beker weg. Ik ben bang. Ik ben bang. Help me. Help me, papa. Maar ik wil alleen maar uw wil doen. En toen hij dat uitriep, het uitschreeuwde, toen kwam er een engel om hem te helpen. Hier zien we Jezus als waarlijk mens. Wat moet deze man bang geweest zijn? Hij wilde het zo graag voor jou en voor mij. Maar wat moet hij bang geweest zijn om datgene wat er ging gebeuren? Hij wist precies wat er ging gebeuren. Hij wist precies hoe hij verminkt zou gaan worden. Wij hebben daar films voor nodig. Om een klein beetje te beseffen wat zich daar heeft afgespeeld. En dan draai je nog je hoofd weg en kun je het nog niet beseffen. Maar als je je realiseert, lieve broer en zus, wat daar is gebeurd, dan heb je maar één verlangen om hem met alles wat in je is te dienen. Om alleen maar te doen wat hij van je vraagt, hoe moeilijk het ook is. Als je weet wat daar een strijd is gestreden en de overwinning behaald voor jou en voor mij. Wat moet hij het moeilijk gehad hebben? Zijn rug was, zijn ingewanden kwamen naar buiten. Zijn hoofd kapot, zijn rug kapot, zijn baard uitgetrokken, een speer in zijn zij. De belachelijkheid, het spugen, alles wat ze met hem hebben gedaan. En hij wist het, hij wist wat er ging gebeuren. Vandaar dat hij het uitriep: papa, help alsjeblieft. Ik trek het niet. Nou, dat is avondmaal. En dan mag je ook weten, als daar die prijs, als hij zegt, nou, daar moeten jullie aan denken. Daar moeten jullie iedere keer weer aan denken, als je brood en wijn neemt. En ja, ik moet u zeggen, als ik brood, ik heb gehoord van Rian dat jullie het doen op jullie manier. Fantastisch. Ik heb altijd graag een heel brood. Ten eerste laat ik met een heel brood zien dat er eenheid is in de gemeente. Niet allemaal stukjes, niet allemaal individuutjes. Maar dat het één is, van welk merk dan ook. Of het nou in deze kerk is of in die kerk hierachter. Dat maakt allemaal niet uit. We zijn één.
Maar zijn lichaam is verscheurd, weet je? Het is echt verscheurd. Die rug lag helemaal open. En dat kan je dan, als je dat brood dan trekt, als je ziet hoe dat brood moet scheuren. En ja, als je dat visueel gaat voorstellen, en ik hoop dat je dat dadelijk, je pakt dat stukje, maar dat stukje is niet zomaar een stukje. Dat stukje heeft pijn geleden voordat dat stukje werd. Dat is kapot gemaakt, dat is verscheurd. Voor jou en voor mij. En wat ook zo belangrijk is, en dan geef ik het over aan Rian, en dan kom ik straks nog even voor de wijn kom ik bij u terug, want daar wil ik graag nog wat over zeggen. Maar wat je ook moet voorstellen, ik weet niet, misschien zit hier wel iemand die ziek is. Of iemand ook die bevrijding nodig heeft. Maakt niet uit. Maar als je dat brood in je neemt, en straks ook de wijn, maar daar vertel ik dan later nog even wat extra's over. Dat gaat door je hele lichaam heen. Door de spijsvertering en dat gaat door je bloedbanen. En dat stukje brood komt hier, maar dat komt ook hier. Dat komt overal. Ik weet niet waar u genezing nodig heeft. Of weet u, dat brood blijft brood. Ik weet niet of hier mensen zitten met een katholieke achtergrond, want die hebben er vaak wat problemen mee. Maar dat brood in uw lichaam blijft brood. En die wijn in uw lichaam blijft wijn. Maar niet in de geestelijke wereld. In de geestelijke wereld wordt dat brood het lichaam van Jezus. In de geestelijke wereld wordt die wijn het bloed van Jezus. Maar wat er in het natuurlijke plaatsvindt, dat het helemaal door je heen gaat, betekent in de geestelijke wereld dat God met zijn geest helemaal door je heen gaat. En daarom, als je straks ook het brood gebruikt, wat zou je graag willen? Denkend aan hoe hij het uitgeroepen heeft, papa help me. Om jou te helpen. Rian, ben jij hier? Dan kom ik dadelijk nog even terug voordat we de wijn gaan gebruiken.
Dan wil ik nu inderdaad even een moment nemen voor onszelf om ons voor te bereiden verder op het avondmaal. Dus neem een moment van stilte, van gebed, om te overdenken en met God te bespreken wat Jan net heeft gezegd. En dat zal ik afsluiten met een kort gebed. Heer God, we danken u dat we uw avondmaal mogen gebruiken. Dat we mogen herdenken wat u voor ons gedaan heeft, wat u voor ons over heeft gehad. Wat Jan net aan ons heeft verder heeft uitgelegd. Wilt u het in ons hart bewerken dat als we straks het brood nemen, dat het inderdaad in heel ons lichaam verspreid zal zijn. En ook in het geestelijke gewoon genezing en herstel zal brengen en opbouw tot opbouw zal zijn. We danken u, we vragen u een zegen over het brood, dat het al het goede wat u aan ons, geeft ook met zich meedraagt. In Jezus' naam, amen. Wil ik de IG'ers vragen om naar voren te komen. We hebben als IG gedacht dat het goed was om jullie te dienen met het avondmaal. Dus daarom deze keer deze samenstelling. Niet omdat wij beter of geestelijker zijn, maar wel omdat we dachten het is een praktische manier ook om jullie te dienen. Ze zullen zo langskomen met het brood. En, of we, moet ik zeggen, want ik ben er zelf ook een van. Dan wachten we gewoon even net zoals gebruikelijk. En daarna zal Jan nog even terugkomen om nader in te gaan op de wijn. En daarna zullen we de wijn uitdelen. Dus het is iets anders dan u gewend bent, maar wij dachten aan een goede manier.
Het brood is het lichaam. Verscheurd voor ons, gebroken voor ons. Voordat ik u meeneem, maar misschien kunt u het al even opzoeken, Psalm 116.
wil ik u ook nog even wat anders zeggen, wat ik net vergeten ben. Ik was een paar jaar geleden, en toen hield ik nog van wielrennen. Ik weet niet hoe ik er nu over moet denken met... Ik weet het niet, ik zou het graag willen, want ik vind wielrennen heel erg leuk. Tour de France vind ik fantastisch, als het allemaal eerlijk gaat. Maar een paar jaar geleden zit ik naar de Tour de France te kijken. En nou weet ik niet, weet ik niet of het Robert Geesink was of Lars Boom. Maar de sportjournalist, de verslaggever, die zei, als die het nu al zo goed doet, wat zal die niet sterk zijn als die 33 jaar is? En toen zo ineens had ik het antwoord op een vraag die ik altijd al had. Ik begreep nooit waarom de Heer Jezus zo vroeg gestorven is. Ik denk, waarom nou op zijn 33ste, waarom niet op zijn 83ste? Had hij ons nog zoveel jaar heerlijk kunnen dienen? Weet u, zijn lichaam had het niet aangekund. Een 83-jarig lichaam, een 63-jarig lichaam, een 53-jarig lichaam of 43 had het niet aangekund. Een jonger lichaam had het ook niet aangekund. En dat, ik denk, waarom op zijn 33ste? Omdat hij toen op zijn sterkst was. Anders had hij het lijden niet kunnen doen. Had hij het niet kunnen afmaken. Had hij de bijltje erbij neer moeten leggen. God is echt een perfecte God. Maar dat laat ook zien wat een strijd daar gestreden is. En als we dadelijk zijn bloed gaan gedenken. Wat wijn is of een sap. Maar in de geestelijke wereld. Het bloed van de Heer Jezus Christus. En toen kwam ik op een gegeven moment in mijn onderzoeken en kwam ik in Psalm 116 terecht, in vers 13. En ik had net deze NBV gekregen, een aantal jaren geleden. Op mijn verjaardag kreeg ik van iemand deze NBV-bijbel. En ik was dus een beetje gewend om de NBG te lezen. En toen las ik vers 13 en daar staat, Psalm 116 vers 13, ik zal de beker van bevrijding heffen. Mijn NBG stond, dat wist ik nog, ik zal de beker van verlossing heffen. Ik denk, wat staat daar nu eigenlijk? Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb gekeken wat er in het Hebreeuws staat. Nou, dat is een prachtig woordje. Het is het woordje Shua. Shua. Ik zal de beker van Shua opheffen. En dan ga je kijken wat het betekent. En dat betekent redding, bevrijding, gezondheid, hulp en overwinning. We hadden een keer een dame in de 10 dagen en die had moeite met die tongentaal. Zei ik heb maar één woordje. En toen zei ik zo spontaan een keer tegen haar, welk woordje is dat dan? Toen zei ze, dat is het woordje Shua. En toevallig kende ik dat woordje. Dus ik moest altijd voorzichtig zijn, want dan komen alle mensen naar me toe met die hebben ook een woordje. Maar dit woordje kende ik. En dan hoef je toch niet verdrietig te zijn als jij dit over jezelf loopt te proclameren. Als je dat nodig hebt gedurende een aantal weken of maanden, dat je alleen maar dat ene woordje van God doorkrijgt. Redding, verlossing, bevrijding, gezondheid, hulp en overwinning. Ik zal de beker van bevrijding, redding, gezondheid, hulp en overwinning heffen. De naam aanroepen van de Heer. Nou, en ik hoop dat u dat in stilte echt gaat doen. Want het is best wel eng om het luid op te doen. Dat doen we met de 10 dagen. Nou, dat wordt dan een lawaai, dat kunt u zich voorstellen. Maar dan zijn we vrij, zijn we na 10 dagen zijn we in de vrijheid gekomen. Dat is hier heel anders. En toch wilde ik u dat zeggen. Want als u dan een keertje thuis ook avondmaal gaat vieren. Het is een klein bekertje, maar dat kleine bekertje van redding, bevrijding, genezing, hulp en overwinning. Proclameer het, schreeuw het uit, wat je nood dan ook is als je thuis het avondmaal viert. Ook al doe je het niet eentje of samen met je man of vrouw en je kinderen. Maar vertel dan eerlijk wat je zo graag wil. Waarin je een doorbraak in je leven wil. Of als je nog eens een keertje avondmaal gaat vieren. Misschien in de gemeente. Specifiek voor de gemeente. Dat je dan met elkaar. De Heer. Ik daag de IG. Die daag ik uit. Om dat te gaan doen. Een keer een avond te beleggen. Of doe het op zondag. Want dan heb je ze allemaal.
door de week, dat wordt zo moeilijk. Maar dat je het doet, dat je dan specifiek voor de gemeente, dat je echt het met elkaar gaat uitroepen en je niet schaamt voor elkaar, want we moeten in die vrijheid komen. Joh, wat hebben we toch maling aan de hele wereld, kan ons het schelen allemaal, joh. Het gaat om hem te eren. En als dan daar een stuk overwinning in zit, want het avondmaal is veel, 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 veel krachtiger dan wat wij er altijd voor hebben gemaakt. We weten het wel, maar ik hoop dat het tot u doordringt, dat u veel vaker die beker gaat heffen. En die sap, die blijft sap, maar in de geestelijke wereld is het bloed van de Heer Jezus. En als dat door je hele leven in je lichaam heen gaat, wat zal dat niet doen? Wat zal dat niet ook hier je gedachten reinigen van alle ongerechtigheid, van alles wat er misschien fout gegaan is, ook in de gemeente? Wat je gezegd hebt, wat je eigenlijk niet had moeten zeggen. Dat hebben we allemaal, lieve mensen. Dat hebben we allemaal. En dat je ook, ja, want dat is natuurlijk ook met het avondmaal. En Vader, ik wil ook, Heer, ik kan uren, u weet hoe enthousiast ik over u ben. En het is zo belangrijk wat u hebt gedaan. Dat is, Heer, dat is zo bijzonder. Dat u bereid was voor mij, voor ons, die prijs te betalen. Heer, maak het voor mij dan mogelijk om al mijn zonden te beleiden. Om iedereen te vergeven. Om te gaan leven zoals u het heeft bedoeld. Maar als we dadelijk de wijn, en we heffen het op één moment. Als we het eventjes opheffen, Heer. Dat we er alles in leggen om u te laten weten. Dat we van u houden en van u afhankelijk zijn voor de nood waarmee wij zitten. Zo zegen ik ook de wijn. Uw bloed in Jezus' naam. Amen.
Nou, er is al gebeden voor de wijn. Zoals bekend, buitenste ring druivensap voor diegenen die geen alcohol kunnen of willen nemen.
Ja, lieve broers en zussen. Naar wat ik gedeeld heb met u. Dit is de beker waar die prijs voor betaald is. De beker van verlossing. Van redding, bevrijding, genezing, hulp, overwinning. En het maakt dan niet uit waar je aan denkt op dit moment. Het kan een Timo zijn. Het kunnen je kinderen zijn. Het kunnen je ouders zijn. Het maakt niet uit. Maar dat je dan ook over je kinderen uitspreekt de overwinning. Dat ze hem allemaal zullen leren kennen. Of wat er ook in je gedachten opkomt op dit moment. Maar dat je het echt met mij even hem opheft. Hef de beker op. De beker van de overwinning. De hulp. En je denkt erbij na. En in je hart spreek je uit. Jezus, u die voor mij de prijs betaald hebt. Dank u wel. Heer, ik neem het tot me. En ik geloof het. En ik dank u voor de uitwerking ervan. Ik dank u dat het gaat doen in mijn leven waartoe u het hebt bedoeld. Het is niet zomaar een handeling, Heer Jezus. Het is uw bloed in de geestelijke wereld. Het is uw leven. En u deed het voor mij. U deed het voor ons. En daarom, we heffen die beker. En we nemen het tot ons. Omdat we weten dat het de overwinning is. In de naam van Jezus. Van welke nood dan ook. Amen. Name.